de ongezoete waarheid.
De ongezoete waarheid?
De ongezoete waarheid. Welkom bij De Ongezoete Waarheid, een podcast over voeding en diabetes. 1,2 miljoen mensen in Nederland is gediagnosticeerd met diabetes. 9% daarvan heeft diabetes type 1, onder wie 10.000 kinderen. Het krijgen van diabetes type 1 is dikke vette pech. Het is niet te voorkomen, tenminste nog niet te voorkomen en helaas ook nog niet te genezen. Wij zijn
Tanja,
Vera
en Matanja.
Drie diëtisten die dagelijks werken met kinderen, tieners en volwassenen met diabetes type 1. In deze podcast praten we je graag bij over de onderwerpen die in onze spreekkamer voorbij komen.
Nou, daar zijn we dan weer. Welkom bij onze volgende podcast. Matanja, Vera en ik zitten er weer klaar voor. En in een eerdere podcast hebben we het gehad over wat diabetes type 1 precies is. Wat het verschil is tussen type 1 en type 2. Wat onze rol als diëtist is. En als je net de diagnose hebt gekregen en wat de impact daarop is. Vandaag wil ik eigenlijk wat dieper ingaan op de term koolhydraten. Voor sommige luisteraars is de term koolhydraten misschien wel inmiddels koolhydraken geworden. Want als je type 1 diabetes hebt, dan kun je heel druk zijn met voeding en onder andere met koolhydraten tellen. Dat is een belangrijk onderdeel eigenlijk van de behandeling. Naast de insuline komt toch eigenlijk koolhydraten tellen ook elke dag wel terug. En totdat het eigenlijk draken zijn van koolhydraten.
Ik vind het een hele goede term. Ja. Ik kan me er helemaal in vinden.
Ja, je kan er wel in vinden. Ja. Ja. We horen die term misschien niet terug, maar we voelen het wel, hè?
Mm-hmm.
Ja.
Mm-hmm.
En ik wil vandaag even een paar vragen stellen, zoals bijvoorbeeld, weten jullie bijvoorbeeld hoeveel koolhydraten je nodig hebt? Hoe bespreek je dat met de mensen met diabetes? Van, is dat bijvoorbeeld een totaalgetal per dag wat je geeft? Of hoe leg je dat uit?
Ja, nou, het is natuurlijk heel afhankelijk van je leeftijd. Mm-hmm. Ik zeg natuurlijk, voor ons is dat vanzelfsprekend, maar voor de luisteraar misschien niet. Maar het is dus heel erg afhankelijk van hoeveel je per dag aan koolhydraten of aan calorieën nodig hebt. En daaruit kun je dan weer berekenen, bijvoorbeeld, dat doen wij dan, hoeveel koolhydraten daaronder vallen. Want naast koolhydraten heb je ook eiwitten en vetten nodig. En die lever je samen met koolhydraten calorieën.
Reken jij dat uit? Doe je dat wel eens?
Dat doe ik wel eens, ja.
Ik moet zeggen dat ik daar nooit zo... die vraag krijg ik zeker ook, maar dat ik nooit zo bezig ben met dat echt uitrekenen. Ik probeer mensen altijd er vooral op te wijzen dat je koolhydraten nodig hebt. En dat er niet per se een limiet aan koolhydraten zit, of dat je een bepaalde hoeveelheid per maaltijd moet of mag gebruiken. En zolang een kind goed groeit, reken ik het eigenlijk nooit na.
Nee, als alles goed gaat, hoef je het ook eigenlijk niet na te rekenen. Maar als er vragen over zijn of er is onduidelijkheid over, kan het wel helpen. Mm-hmm. Omdat je dan concretere cijfers kan laten zien. Ja. En dan kun je ook laten zien, nou, hoeveel is dat dan in voedingsmiddelen? Dus hoeveel boterhammen heb je dan? Hoeveel fruit? Alles waar koolhydraten in zit, valt daar natuurlijk dan onder.
Ja, precies. Dus het is eigenlijk wel belangrijk dat je... maar dat zei jij net ook heel mooi, Matanja, dat je eet niet elke dag dezelfde hoeveelheid koolhydraten.
Nee, precies. Nee. En wat ik altijd zo interessant vind van de pompen, waar mensen dan koolhydraten in kunnen voeren, dan zie je vaak getallen die veel lager zijn dan... Nou ja, ik heb altijd een beetje in mijn hoofd, als je zo oud bent, moet je zoveel koolhydraten ongeveer per dag, dat die getallen een stuk lager liggen vaak dan het advies.
Mm-hmm. Ja, en het is ook super moeilijk, hè, om de aanbevelingen van de Gezondheidsraad helemaal te halen. Sowieso. Volgens mij is er maar 2% van de bevolking in Nederland die dat haalt.
Precies, ja.
2%.
Ja,
en ik denk eigenlijk ook wel dat de gemiddelde populatie van type 1 diabetes minder koolhydraten eet. Want volgens mij denk ik dat je automatisch wat minder koolhydraat gaat eten. Omdat je toch denkt van, ja, dan heb ik daar weer meer insuline voor nodig.
Of een extra spuitmoment.
Ja, extra spuiten of extra bolussen. Dus het is eigenlijk hebben wij het niet over het totaal getal koolhydraten die je per dag nodig hebt. Want dat is heel onhandig, omdat de ene maaltijd bevat een keer 50 koolhydraten, de andere keer 80. En je gaat niet aan het eind van de dag kijken van, hey, ik heb vandaag 300 koolhydraten gehad en gisteren 150. Dat klopt niet. Nee, dat hoort er gewoon bij, dat je de ene dag meer en de andere dag minder koolhydraten nodig hebt.
Ja, maar toch? Als ik een klein beetje... Ja. Soms schrik ik wel eens van lage koolhydratengetallen.
Ja. Ja.
En daar gaan we het natuurlijk straks nog meer over hebben. Maar zeker als ik dan bij kinderen dan een laag getal zie, dan vind ik het wel mijn verantwoordelijkheid om te benoemen. Krijg je alles wel binnen wat je nodig hebt?
Ja, ja, precies. Bij kinderen inderdaad is het. Zijn we daar wel iets meer mee bezig om te kijken. En wij kunnen dat natuurlijk ook zien, hoeveel koolhydraten iemand eet, door een programma, een uploadprogramma, om maar zo te zeggen, van waarin wij kunnen zien hoeveel de kinderen bolussen. We noemen dat bolussen, want dat is als je een insulinepomp hebt, dan moet je je koolhydraten invoeren. Hoeveel je de koolhydraten je eet per maaltijd. En daarvoor geef je insuline en dat noemen we een bolus. En dat kunnen wij allemaal terugzien in een uitleesprogramma. En Big Brother is watching you. We zien de bloedsuikers, we zien de koolhydraten. Ja, we zien nog eigenlijk nog veel meer. Mm-hmm. Dus, en dan zie je inderdaad soms wat lagere getallen. Ja. En dan ga je daar eens even over brainstormen of navragen hoe dat dan precies zit. Ja. Ja.
En dat kan soms ook wel eens zijn dat het invoeren niet helemaal lekker loopt. Hè? Dus het is lang niet altijd zo dat iemand zo weinig eet.
Nee.
Maar altijd wel reden om even ter sprake te brengen.
Ja, ja, want soms voeren mensen wat minder in, omdat ze anders meer insuline krijgen dan ze denken nodig te hebben op dat moment.
Ja.
Hè?
Ja, of ze vergeten wel eens iets in te voeren. We zijn natuurlijk allemaal mensen. We vergeten wel eens wat.
Precies, ja.
Je hebt ook een hele groep die bewust niet invoert, maar... Dat is denk ik een gesprek voor een andere keer.
Ja. Of mensen die niet precies weten hoeveel koolhydraten er in hun maaltijd zit. Ja, dan voer je ook zomaar wat in.
Ja. Wordt veel afgerond, veel geschat. Ja.
En waarom tel je nou eigenlijk koolhydraten en waarom tellen we geen eiwitten en vetten? Waarom leggen we nou uit dat ze de koolhydraten nou juist moeten tellen?
Ja, dat komt omdat de ziekte diabetes te maken heeft met het ontbreken van een insuline. En insuline is weer nodig om glucose van het bloed naar de cellen te brengen. En glucose maken wij uit koolhydraten. Dus de hoeveelheid koolhydraten dat je eet heeft direct invloed op de hoeveelheid insuline die je nodig hebt. En dan zeg ik altijd wel eens tegen mensen, ja, we zijn net een beetje robotjes. We zijn gewoon verhoudingen uit te rekenen van, nou, als jij één eenheid insuline injecteert, kun jij zoveel koolhydraten eten. Vind ik altijd, ja, ik hou van rekenen, dat weet je. Vind ik altijd heel gaaf dat dat kan.
Ja, precies.
Als je dan even nadenkt over scholieren bijvoorbeeld, die heel druk zijn op school en ze willen eigenlijk wel iets eten, dan is het soms ook wel heel makkelijk om dan maar geen koolhydraten te eten, zodat ze geen insuline ook hoeven toe te dienen. Want dat scheelt weer een momentje om insuline te injecteren of koolhydraten uit te rekenen.
Ja, om een beetje makkelijk te maken.
Het is natuurlijk niet ons advies, hè, maar het gebeurt wel.
Ja. Hey, dat is inderdaad mooi uitgelegd. Maar hebben die eiwitten en vetten, die hebben volgens mij wel invloed op je bloedsuikers?
Ja, zeker. Sowieso heeft het invloed op hoe je maag erop reageert. Hè? Dus kijk, onze maag verteert het eten. Hè? Die doet de voorvertering en daarna wordt het naar de darm gestuurd. En vanuit de darm kan het worden opgenomen in het bloed. En je kunt je er misschien wel iets bij voorstellen dat een complexe maaltijd waar veel eiwit, veel vet en ook nog koolhydraten in zitten, ja, dat dat voor je maag gewoon een grotere klus is om dat allemaal netjes in kleine stukjes te breken en de koolhydraten tot glucose af te breken. Dat heeft wel degelijk invloed.
Ja, dus een barbecue bijvoorbeeld. We gaan lekker barbecuen. Daar zit heel veel vlees en de koolhydraten misschien uit stokbrood. Mm-hmm. Hoe zou je dan zoiets uitleggen? Want dat heeft dus wel heel veel invloed op die maagontleding, omdat er zoveel eiwitten en vetten in vlees zit.
Ja, hoe zou je dat dan uitleggen? Dat alsnog blijft het natuurlijk altijd een individueel verhaal. Hè? Het ene lijf is het andere lijf niet. Maar ik zou vooral wel uitleggen om de koolhydraten uit het stokbrood in dit geval te tellen. Om daar rekening mee te houden. Daar ook de insuline op af te stemmen. Maar hou er rekening mee dat je misschien niet alles in één keer kan geven. Omdat de maag gewoon niet snel genoeg is en de insuline misschien te snel gaat werken dan.
Ja. En waar je het vooral ook bij ziet is bijvoorbeeld bij pizza, pasta. pannenkoeken. Daar kan het heel lang duren voordat je de koolhydraten ook echt opneemt.
Ja, pizza en maar pasta is. Vind je pasta ook een maaltijd waarbij de eiwitten en vetten veel invloed hebben?
Ja, nou, daar gaat het eigenlijk meer om het zetmeel wat erin zit. Dat zorgt ook weer voor langzamere vertering, zeg maar. En dan zie je ook dat je, als je van tevoren voor de maaltijd insuline toedient en je zou alles toedienen, dat er dan eerst risico is op een hypo. En later op de avond komen pas die koolhydraten vrij. Dus later op de avond zie je ineens een stijging van je bloedsuiker.
Ja. Ja, het is wel heel individueel, hè?
Ja,
ik denk wel dat de een bijvoorbeeld meer last hiervan heeft, hè, wat jij net uitlegt, dan de ander. Ja. Want dat horen wij denk ik heel veel in de spreekkamer.
Ja.
Hè?
Ja, en wat jij net zei, even op pasta te reageren. Je hebt soms wel super lekker, maar die hele romige sauzen, waar ook nog eens een lading kaas over gaat, dan heb je ineens best wel veel vet.
Mm-hmm.
En ook nog wat eiwit.
En eiwitten,
Ja, er zit een verschil in of je bijvoorbeeld dan ook nog een salade erbij hebt. En ja. De portiegrootte maakt uit.
Zeker,
dus er zitten best wel dat haken en ogen aan.
Precies. Ja. Ja, eigenlijk die insuline die wij gebruiken rondom de maaltijden, dat is kortwerkende insuline, die heeft, laten we zeggen, 2 uur dat hij gewoon goed kan werken. Daarna neemt die werking gewoon af. Dat zou eigenlijk dus ook betekenen dat die maag in die 2 uur alle koolhydraten moet omzetten tot glucose. Die glucose moet naar het bloed gestuurd worden. Ja, je kan je er misschien bij voorstellen dat 2 uur dan eigenlijk heel kort is als je echt flink gegeten hebt. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, als je een keer flink uit eten bent geweest, dan kan je nog de hele avond chockvol zitten.
Ja.
En dan zou ondertussen wel die maag klaar moeten zijn met alle glucoseomzetting en de insuline zijn werk kunnen doen. Dus dat, daar komt zeker soms wat bij kijken.
Absoluut. Dus ook weer iets waar als je type 1 diabetes hebt, weer om over na te denken. En dan is het ook nog voor iedereen anders.
Ja, en dan nog het stukje dat, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, dat sommige van die hele vette gerechten aan zich ook gewoon meer insuline nodig hebben dan dat je met een ratio zou berekenen.
Ja, precies. Ja.
Hebben jullie daar een verklaring voor?
Nou, het vet in de maaltijd zorgt wel voor dat de insuline ongevoelig wordt. Dus ik zeg altijd van normaal gesproken werkt die insuline dus 100%. Nou ja, dan werkt die dus geen 100%, misschien maar 80%. Dus die 20% die moet je misschien toch nog later bijgeven bij spuit of bij bolussen. Ja.
Ja.
Ja, en er zijn toch ook nog wel aanwijzingen, maar dat is heel lastig te meten. Dat een deel van de vetten en eiwitten in onze voeding misschien door de lever ook nog worden omgezet tot glucose.
Ja.
Dus dat is glucose die je ook niet meerekent.
Nee, precies. Nee.
Jongens, het is al niet te doen.
Maar ik krijg ook heel vaak de vraag over langzame en snelle koolhydraten. Nu hebben we het de vorige keer al gehad over de snelle koolhydraten. Maar bestaan er eigenlijk langzame koolhydraten? Of is het omdat ze beïnvloed worden door de eiwitten en de vetten? Of vezels? Hoe leggen jullie dat uit?
Nou, je hebt natuurlijk ook wel complexere koolhydraten. Een koolhydraat is natuurlijk eigenlijk een keten van allemaal stukjes glucose aan elkaar. En soms nog iets andere vormen van suiker. Ja, hoe langer die keten, zo stel ik me dat dan voor. Ja, hoe langer het lichaam ook bezig is om daar allemaal losse stukjes glucose van te maken.
Om dat in stukjes te knippen, zeg ik altijd.
Precies.
Ook,
ik zie vezels altijd als een soort cadeautje wat je nog moet uitpakken.
Oh, ja. Hey, die is ook leuk.
Dat is eigenlijk een gedeelte. Vezels zitten bijvoorbeeld ook in volkoren granen. En als je zo'n graan hebt, dan zit daar een soort vliesje omheen. Nou ja, en dat zijn eigenlijk de vezels. Dus bijvoorbeeld als je witbrood en volkoren brood tegenover elkaar zet. Volkoren brood heeft allemaal granen met nog die vliesjes eromheen. En dat is dan zeg maar dat cadeautje wat je lichaam nog uit moet pakken.
Ja, precies.
Ja. En daardoor neem je ook trager de glucose op.
Ja. Die koolhydraten die worden langzamer opgenomen.
Ja. Ja,
dus dan minder pieken in je bloedsuikers.
Dus zeker te maken met waar is het mee gecombineerd? Mm-hmm. Hè, want het wordt allemaal bij elkaar in de maag gegooid, wil ik zeggen, gestopt. En ook inderdaad, welke vorm, hoe complex is het koolhydraat? Hoe lang is je lichaam bezig met het koolhydraat alleen al?
Ja, precies. En als we twee maaltijden naast elkaar zetten die verschillend zijn. Jij noemde net al wit brood.
Mm-hmm.
Hè, wit brood is dus eigenlijk een koolhydraat die snel wordt opgenomen. Mm-hmm. Vergeleken met bijvoorbeeld volkorenbrood.
Mm-hmm. Ja.
Of bijvoorbeeld witte rijst met zilvervliesrijst.
Ja.
Witte pasta, volkoren pasta. Dat zijn een beetje de verschillen. We hebben het gehad over de koolhydraten. Inmiddels, na wat we nu net hebben al verteld, kun je er al iets voorstellen dat het inmiddels koolhydraken worden. Want er zijn veel dingen waar je op moet letten.
Mm-hmm.
Dus zou je zeggen van nou, we gaan die koolhydraten maar wat beperken. We gaan er toch maar wat minder van eten. Daar krijg ik ook best wel veel vragen over. Ja. Zowel voor van ouders, voor hun kinderen. Nou, niet zozeer bij de pubers, want die zijn gewoon lekker. Die eten gewoon lekker alles wat ze willen. En dan toch ook de jongvolwassenen. Van is het niet beter? Kan ik geen koolhydraat beperkt dieet van je krijgen? Nou, ik was eigenlijk wel benieuwd of jullie dat ook vaak die vraag krijgen.
Ja, ik krijg die vraag best regelmatig.
En wat je dan wat je doet?
Nou ja, er zitten... en volgens mij heb je de voedingsrichtlijn voor diabetes er ook bij gepakt.
Ja, er zitten verschillen in, hè?
Er zitten heel veel gradaties in hoe koolhydraat beperkt een bepaald voedingspatroon is. En ik zit even ook hard op te denken wat de gradaties daarin zijn.
Ja, die heb
ik
toevallig hier wel bij de hand. Want we hebben het dan over de Nederlandse Diabetes Federatie. Die heeft daar bijvoorbeeld ook een richtlijn voor gemaakt. En je praat over een licht beperkt koolhydratenvoeding. Dan praat je over 150 tot 200 gram koolhydraat per dag. Dit geldt trouwens voor volwassenen.
Ja.
Voor de kinderen zijn daar geen richtlijnen voor. Want bij de kinderen adviseren wij geen koolhydraatvrij of koolhydraatbeperkte voeding. Maar bij de volwassenen heb je dus, je hebt dus licht beperkt, heb je ook matig beperkt. Dat is 70 tot 150 gram. Sterk beperkt is minder dan 70 gram. En heb je ook nog ketogeen dieet. En dat is 20 tot 50 gram koolhydraten per dag. Als ik voor mezelf spreek, dan matig beperkte voeding, die 70 tot 150 gram, ja, daar kan ik wel in meegaan bij volwassenen. Als zij dan daar adviezen over willen, of wat ik daarvan vind, of nou, eigenlijk samen in gesprek gaan.
Ja. Ja.
Maar
ja, het is wel zo, als je echt nog minder eet dan 70 gram koolhydraten per dag, dan heb je ook een groter risico op andere voedingsstoftekorten. Bijvoorbeeld jodium, dat wat vooral veel voorkomt in brood. Ja. De voedingsvezels, inname daarvan, dat wordt ook echt een stuk minder.
Ja.
En zo zijn er nog wel meer dingen, bijvoorbeeld bepaalde B-vitamines die ook veel in graanproducten voorkomen.
Ja, die loop je gewoon mis.
Die loop je allemaal mis.
Ja.
Ja.
Dus daarom is het wel belangrijk om in gesprek te gaan.
Ja.
Hè? Wat ga je beperken? Wat wil je weglaten? Ja. Wat komt daarvoor in de plaats?
Ja, want je had het net over 70 gram, toch? 70 gram
koolhydraten. 70 tot 150 gram. Kun jij een beetje in perspectief brengen wat dat eigenlijk dan is? 70 gram koolhydraten per dag?
Hoeveel koolhydraten hoeveel je dan binnenkrijgt.
Ja, nou ja, wat voor het voorbeelden?
Ja. Ja, nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld een boterham, daar zit al ongeveer 15 koolhydraten in. Doe je daar hartig beleg op, dan tel je er niks bij. Maar doe je daar soepbeleg op, zit je op 25 koolhydraten. Dus stel, je houdt heel erg van een boterham met soepbeleg, kun je daar 2 van eten en dan zit je al op
50
koolhydraten. Ja, heb je nog 20 over.
Ja. Eet je een appel erbij, zit je op 65.
Ja, ja, of een banaantje, dan zit je er al overheen.
Ja.
Ja. Dus ja.
Dat is echt inimini.
Nee,
maar dat is dus vaak dat de reden. Dan wordt er dus producten gekozen waar lage koolhydraten, maar wel hoog in vet. En dan kom je dingen als vlees, vis, kaas, eieren, waarvan we weten dat je er ook wel een beetje van nodig hebt.
Tuurlijk.
Maar ga je daar te veel van eten, dat natuurlijk wel een nadelig effect op je cholesterol kan hebben.
Ja, ja. Precies. Ja. Ja.
Wat mij heel erg opvalt, maar ik heb dat niet uitgezocht en ik weet niet of jullie daar verder onderzoek naar hebben gedaan, is dat als mensen echt laag in koolhydraten gaan eten, dat je toch wel ziet dat vooral in de nacht die bloedsuiker flink gaat stijgen.
Helemaal goeie.
En volgens mij zit daarachter dat de lever, waar we het al eerder over hebben gehad, de lever zelf glucose vrij gaat maken uit glycogeen. Omdat we ook gewoon weten dat ons lichaam heeft gewoon een x-aantal gram koolhydraten per dag nodig. Zeker voor de hersenfunctie. Mm-hmm. En die brandt alleen op pure glucose. En als dat er niet is, gaat je lijf het zelf maken. En ik vind dat dan een hele interessante, zeker omdat we heel veel kunnen zien, hè, met die sensoren die mensen dragen en de pompen die mensen dragen, dat je soms zeker die closed loop systemen, dus die pompen die zelf insuline gaan geven op basis van de glucose die de sensor aan hun doorgeeft, zie je soms in de nacht zoveel insuline naar binnen lopen. Mm-hmm. En dan zie je eigenlijk die bloedsuiker eigenlijk ook nog helemaal niet zo heel, misschien wel rond de 8 zitten, maar eigenlijk weten wij voor de nacht is dat veel te hoog.
Ja, ja.
Ik vind dat altijd zo, je lijf sputtert tegen.
Ja, nee, dat klopt. Dus je lijf gaat eigenlijk dus uit die vetten en eiwitten ook glucoses maken. Ja. Ja, omdat je dus toch minder koolhydraten binnenkrijgt. En dat daarvoor heb je insuline nodig. Hè, mm-hmm. Voor die glucose die uit die eiwitten en vetten worden vrijgemaakt.
Nee, precies.
Nee, dus eigenlijk kun je soms je bloedsuiker moeilijker onder controle houden als je kiest voor een extreem laag koolhydraatbeperkt dieet.
Ja. Dus wat zijn dan de voordelen?
Ja, je hebt misschien minder pieken, omdat je op het moment dat je koolhydraten eet, minder insuline gebruikt en er is minder glucose aan te maken door het lichaam, dan heb je minder pieken. Maar de baseline, als ik hem zo mag noemen, die komt echt hoger. Tenminste, dat zie ik echt. Die komt echt hoger te liggen.
Ja, precies.
Plus wat jij net zei, Tanja, is dat je het op lange termijn amper kunt volhouden. Ja. Want je kunt met heel veel dingen niet meer meedoen.
Nee,
precies.
En dat vind ik ook altijd zo treffend als er dan bijvoorbeeld een feestje is of een verjaardag en je ziet dat iemand die voor eigenlijk in basis koolhydraat beperkt eet dan een keertje meedoet, ja, dan knalt echt die bloedsuiker omhoog. Ja. En dan is het lichaam ook eigenlijk niks meer gewend.
Absoluut, helemaal mee eens. Ja.
Mm-hmm.
Wat ik eigenlijk zelf ook wel heel erg belangrijk vind is dat de uitleg over niet zozeer de hoeveelheid koolhydraten, ook maar de kwaliteit van koolhydraten. Het hoeft niet per se ook een koolhydraat beperkt te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook een mediterrane voeding zijn. Wat bijvoorbeeld heel veel peulvruchten bevat en noten en zaden. Dus echt de kwaliteit van koolhydraten is eigenlijk dan belangrijker dan de hoeveelheid.
Ja,
dan zeg ik dat goed?
Ja, ik vind het heel mooi gezegd.
Ja. Dan krijg je ook meer vezels binnen dan wanneer je extreem koolhydraat beperkt eet. En dan daarmee hou je je bloedsuiker ook stabieler.
Ja.
Denk maar aan die cadeautjes.
Ja, precies. Dus daar zouden
we houden. Leuk.
Dus daar willen we eigenlijk meer het gesprek over hebben. Dus hebben jullie daar vragen over? Dan luisteraars, dan is het kom gerust weer langs.
Ja, zeker.
Want dan kunnen we daar mooi samen het gesprek overheen gaan.
Ja, ik denk ook niet dat ik het als diëtist moet afwijzen. Helemaal niet.
Nee.
Ik denk juist dat open-minded moeten blijven. En ik laat ook vaak die uploads dan zien aan de persoon in kwestie. Van kijk, dit is wat ik zie. En dat is, wij zijn natuurlijk heel de tijd diabetes minded. Waar ik me zorgen om maak. En soms kan dat ook heel verhelderend werken.
Ja. Oké, genoeg weer praatstof deze podcast. We eindigen altijd natuurlijk met een persoonlijke vraag. En ik heb er weer eentje bedacht. Ik zat te denken toen ik deze podcast aan het voorbereiden was van na zoveel jaar werken met, ik vind toch wel onze mooie groep, doelgroep mensen met diabetes, type 1 diabetes, vraag ik mij dus eigenlijk af, wat tellen jullie bij een maaltijd? Ik bedoel, we werken al aardig lang hè, met kinderen, jongvolwassenen met type 1 diabetes. Je legt van alles uit over koolhydraten tellen. Je kan mij niet vertellen dat als jullie een warme maaltijd eten, dat jij niet denkt van, hey, hoeveel koolhydraat zit hierin? Of niet?
Nou, ja, weet je nog dat ik in een van de vorige podcasts zei dat ik graag alles op een bakplaat doe?
Ja.
En toen had ik ook zoiets van, ja, ik realiseer me heel goed dat je daar dus, als je diabetes hebt, koolhydraten voor moet tellen.
Ja.
Maar dat is best wel ingewikkeld. En ik zou dat heel graag op dat moment dan ook willen berekenen.
Ja.
Maar ja, ik doe dat dus eigenlijk niet.
Nee, maar er gaat dus wel iets door je hoofd heen.
Er gaat wel wat door mijn hoofd heen als ik dat doe. Ja.
En jij, Natanja?
Ja, ik tel geen koolhydraten. Maar ik tel altijd wel, ook niet genoemd, hoeveel scheppen groente ik eet.
Ja.
Want ik vind het dus heel belangrijk, ook voor mijn kindjes, dat we wel allemaal aan onze groenten komen. Hè? En dan weet ik, een opscheplepel is ongeveer 50 gram. En een volwassen persoon moet 250 gram. Dus ik tel altijd 1, 2, 3, 4, 5.
Mm-hmm.
En dat moet ik echt opeten van mezelf. Dus ja, daar zit mijn kronkel.
Ja, ik ben herkenbaar.
Nee, jij dat
is een kronkel, hoor.
Ja, nee, ik kan ook niet ontkennen dat ik... Ik heb het wel heel erg... ik heb bij de maaltijden, de P-maaltijden, de vette maaltijden. Je weet gewoon wat er allemaal in zit. Daar ga ik wel, daar denk ik over na.
Ja.
Maar het is niet dat ik het niet eet. Dat is het niet. Maar er gaat iets in.
Ja, gaat dat door je heen.
Je gaat dat door je heen.
Ja.
Bedankt Matanja en Vera. Het was weer een superleuke podcast. Ja. Weer op naar de volgende, zou ik zeggen.
Ja, jullie ook bedankt. Tot volgende keer.
Ja, super snel gegaan.
Wil je meer weten over voeding en diabetes? Kijk dan via de show notes op de website van Diabeter. www.diabeter.nl. Heb je een vraag? Laat het ons weten via onze Instagram pagina. DiabeterNL. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer.